Babel, met de betekenis van verwarring, is dus de naam voor een stad, daarna voor een koninkrijk en daarna eigenlijk voor heel deze mensheid, onder leiding en inspiratie van de God deze eeuw. Daarnaast, naast de geschiedenis van Babel, ook in de Bijbel, vinden wij de geschiedenis van een andere stad, waarvan de oorsprong feitelijk ligt bij David. Zoals gezegd, de stad Jebus werd door hem veroverd en gemaakt tot zijn residentie. En dat zou het ook altijd blijven. Dat wil zeggen die van David, het koningshuis van David. En daarom ook de stad van de Messias. Wij kennen uit Matthäus 5... een losse opmerking overigens daar. In Matthäus 5, vers 35, daaruit kennen wij de uitdrukking Jeruzalem, de stad des grote konings. Zweert niet bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des grote konings. De uitdrukking is ontleend aan een van de psalmen waarin de heerlijkheid van Jeruzalem wordt bezongen. Dat is feitelijk psalm 48, waar de uitdrukking vandaan komt. Waar staat in vers 2 van psalm 48, de Heere is groot en zeer te prijzen in de stad onze Gods, op de berg zijner heiligheid, schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde is de berg Sion aan de zijden van het noorden, de stad des groten konings. Let op de uitdrukking aan de zijden van het noorden, want dat was ook de uitdrukking die gebruikt werd in Jesaja 14, waar de duivel zijn troon meende te kunnen verheffen boven die van God zelf, van de Allerhoogste. Aan de zijden van het noorden. De zijden van het noorden zijn letterlijk verborgene plaatsen. Dat is de betekenis van het begrip noorden. Tsafan in het Hebreeuws. Ons woord safe komt er vandaan. Maar ook savior in het Engels. To save. Tsafan. Het is namelijk de plaats waar het licht niet komt. Dat is het noorden. Het heeft meteen de betekenis van een geheime plaats. Daar zijn dingen waar wij geen weet van hebben. Het is een gereserveerde plaats ook, het noorden. En uit het noorden wil zeggen uit die verborgene plaats. Uit de voorraad, uit het magazijn. We hebben het niet gelezen, ik had er de tijd niet voor. Ik vind het ook een beetje buiten ons onderwerp vallen. Maar als in de profeten gesproken wordt over de ondergang van Babel, staat erbij dat de Heer zich een volk zal verzamelen uit de zijden van het noorden. Dat wil zeggen, een groot volk uit het noorden zal Babel verwoesten. Maar dat zijn niet letterlijk de meden, hoewel je die indruk zou kunnen krijgen, want die term wordt ook in overdrachtelijke betekenis gebruikt. Het is namelijk de gemeente die voortkomt uit de verborgenheid, want Safan is synoniem met Satar, met verborgenheid. En nog een paar woorden van die strekking. Uit Gods voorraad, zijn magazijn, zijn wapenopslagplaats, want zo worden beschreven, Jeremia 50 en 51, haalt God dat volk tevoorschijn om een oordeel te brengen over de wereld. Want wat ik nu even in het voorbijgaan sta te vertellen, is simpelweg dit: dat als God een oordeel zal brengen over de wereld, als God de wereld zal oordelen, zou hij dat doen in elk geval via de gemeente. Zoals via de Korintiërs, zal ik maar zeggen. Want daar staat het, hè, in 1 Korinthe 6. Weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen? Sterker nog, weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen? En als dus dat oordeel over Babel komt, zullen wij daar op een of andere wijze in betrokken zijn. Nogal wat schriftplaatsen blijkt dat. Maar goed, daar ga ik nou maar niet op in. Maar de zijde van het noorden, dat is die van een verborgen heerschappij. Want het noorden heerst wel degelijk. Het noorden is de plaats van de heerschappij, maar het noorden is ook de geheimzinnige plaats. Men weet niet wat daar is. Omdat het een plaats is waar het licht niet komt. In het Nieuwe Testament heet dat een ontoegankelijk licht. God bewoont een ontoegankelijk licht, heet dat. Maar het is een verklaring eigenlijk van het begrip noorden in de Bijbel. Maar u zou bedenken dat waar Babel genoemd wordt letterlijk, maar ook in hogere instantie als de residentie van Satan en daarmee gewoon ook van zijn heerschappij. Per slot gebruiken wij de namen van de hoofdsteden in de wereld ook op dezelfde wijze. Niet als plaatsnaam, maar als plaats van de heerschappij over een bepaald land. Zo wordt de naam Jeruzalem ook gebruikt. Dat wil zeggen, Jeruzalem mag dan letterlijk de hoofdstad geweest zijn van Israël en later van alleen nog maar van Juda, dat wil zeggen van twee stammen. Het neemt niet weg dat het de plaats is waar de zoon van David zou regeren, maar die zoon van David zou tot God, zoon van God gesteld worden. Met andere woorden, als God zijn koninkrijk openbaar maakt op aarde en men moet de plaats aanwijzen, de stad, dan wordt het dus inderdaad Jeruzalem. Maar het neemt niet weg dat de naam Jeruzalem dus ook gebruikt wordt ter aanduiding van de hemel. Omdat het de plaats is van waaruit de vrede zal worden onderwezen, want dat is de letterlijke vertaling van de naam Jeruzalem. Jeru, dat heb ik niet zo lang geleden op deze plaats uitgelegd, heeft van doen met onderwijs, met richting aangeven, met wijzen. Ook met een pijl richten uit een boog, maar in het algemeen is onderwijs, leren, onderwijzen. Dat is ook de positie trouwens van de gemeente die in het Oude Testament genoemd wordt als leraren, dan wel onderwijzers. Zeg maar, in het Oude Testament al, op voorhand. Want dat is onze functie ook in de toekomst. Het is een onderwijs waarin wij, u en ik, betrokken zullen zijn. Onderwijs van vrede, Jeruzalem. Dat is waar het over gaat. En het onderwijs komt in hoogste instantie van God zelf uiteraard. En op lager niveau komt het vanuit Jeruzalem. Zo zou het ook zijn met het evangelie. Dat wil zeggen, zo was het in het verleden. Zo zal het ook in de toekomst zijn. Het evangelie zal het eerst gepredikt worden in Jeruzalem. En daarna in geheel Judea, logischerwijze, maar van daaruit tot aan de einden der aarde. Daar komt weinig van terecht. In onze dagen zeker, want u weet dat Jeruzalem, het bestaan van Jeruzalem zelf, om een reden die ons eigenlijk ontgaat, de oorzaak is van allerlei oneenigheid in de wereld. Waarom dat zo is, laat iemand daar nou eens een antwoord op geven. Jeruzalem, wat is Jeruzalem nou helemaal? Nou, een puinhoop. Men heeft wat puin aan de kant gegooid en wat naambordjes op de muren gehangen en dan heet het de Via Dolorosa. Maar en Leidensweg, dat lijkt mij tamelijk terecht. De Heer Jezus heeft door die straat niet gelopen, want die was er toen niet. Dat is ook makkelijk genoeg. Jeruzalem is verwoest geworden, is geen stenen op de andere gelaten sindsdien. Jeruzalem is net als Babel ooit herbouwd geworden enzovoorts. En wat is het? Nog steeds een steenwoestijn, zal ik maar zeggen. Je kan er knap in verdwalen, groot is het trouwens ook niet. En wat de muren betreft, die zijn in de 7e eeuw gebouwd door de een of andere, zal wel een kalief geweest zijn of zoiets. Was het Omar, geloof ik, hè, of zoiets, en zijn opvolger. Die hebben ook die rotskoepel, zal ik maar zeggen, die koepel gebouwd over die steen daar, over de dorstvloer van Arauna. Het is een betrekkelijk recente stad, maar wat is het probleem van zo'n stad? Je bouwt toch zo een nieuwe, dat hebben de Joden zelf ook gedaan. Dat heet dan West-Jeruzalem, ter onderscheiding. Maar wat je met die oude stad moet. En toch, het is een locatie met een hogere betekenis. Dat die geclaimd wordt dus zeker door de tegenstander die eigenlijk koning van Babel is. Ja, hij wil wel graag koning van Jeruzalem zijn. Het zou je gedacht zijn hoeveel doden dat al heeft opgeleverd in de geschiedenis. In het verleden, maar ook recent uiteraard. Er zitten geestelijke waarden, het is typologie, verder eigenlijk niet. is typologie, maar het is ook niet minder dan dat. Hè. Het zijn hoge betekenis, zijn symbolen met een hoge betekenis, uiteraard. Maar goed, die stad voldoet niet aan de naam, niet aan de roeping. De stad is bovendien ook niet die stad die schoon is van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde. Het is zeker ook niet de stad des grote konings. In de eerste plaats is er geen koning, maar de strijd om de macht, die duurt al, nou ja, eigenlijk al duizenden jaren, als het er helemaal over gaat. En één ding weet ik ook, als er dat verbond komt tussen de Joodse staat en de, laten we zeggen, de Palestijnen, of wie het maar zijn, of wie hun vertegenwoordiger is, zal een verbond zijn met betrekking tot de heerschappij over Jeruzalem. Meen ik in Daniël 9 te weten, maar de grote koning is daar niet. Er staat trouwens, God is in haar paleizen, in vers 4, maar wijst die paleizen dan eerst eens aan? En waar God dan is? In Jeruzalem? Hij is er bekend voor een hoog vertrek, want ziet, de koningen waren vergaderd, zij waren tezamen doorgetogen, gelijk zij het zagen, alzo waren zij verwonderd, zij werden verschrikt, zij haasten weg, maar tot op heden is dat niet gebeurd. Kortom, dit loflied op de heerlijkheid van Jeruzalem, zoals het boven de psalm staat, is nog niet actueel, is het ook nooit geweest. Dat moet nog komen, als niet David, maar de zoon van David, daar zijn opwachting zal maken. Maar dan begint het met eerst de verwoesting van al wat daar is. Waarbij geen steen op steen gelaten zal worden. Uiteraard, dat is wat het tegenwoordige Jeruzalem te wachten staat. Eigenlijk omdat het niet Jeruzalem is. Niet echt. Het is niet de stad des groten konings. God woont daar niet in haar paleizen en er staan ook niet de stoelen des gerichts. Dat is Psalm 122, waar in mijn Bijbel hetzelfde opschrift boven staat. Psalm 122, de heerlijkheid van Jeruzalem. Een psalm van David. Ik verblijd mij in degene die tot mij zeggen, wij zullen in het huis des Heren gaan, maar er is daar geen huis des Heren. Moskeeën. Ja, dat is Babel. Iemand zei, ja, maar er staat op de grafkerk. Dan zeg ik, dat is Babel. Dat vertellen ze je daar, zonder de naam te noemen. Dus het moet een symbool zijn, hebben ze bedacht, iemand daar. Worden mensen ook voor betaald om dat te bedenken. Die grafkerk moet een symbool zijn van de eenheid van de religies. Want er zijn wel drie grote kerkgenootschappen, drie geloof ik toch, in weet ik veel, in vertegenwoordigd enzovoort. Een mooi voorbeeld van samenwerking. Nou, je moet die lui die daar rondlopen in jurken, moet je maar eens kijken hoe ze elkaar behandelen van die verschillende kerkgenootschappen. Dat is water en vuur, jongens. Dat is een en al nijd ten opzichte van elkaar. Hè? En als je dat graf wil, kun je van twee kanten in, hè, van dat graf. De ene is via de ene kerkgenootschap en de andere via het andere kerkgenootschap. Nou goed. En die beconcurreren elkaar met de prijzen en zo. Die heb ik nog geleerd van Godfried Bomans. Maar dat doet er nou niet toe. Psalm 122. Wij zullen in het huis des Heren gaan. Er is helemaal geen huis des Heren. Onze voeten zijn staande in uw poorten, o Jeruzalem. Dan krijg ik een plaatje voor me van de Jaffa Gate, weet u wel. Ken je dat verhaal van die keizer? Die Duitse, ik weet niet meer, hij zal wel Wilhelm geheten hebben. Zo heette ze meestal. Hij was niet op een wit paard overigens, maar hij kwam Jeruzalem bezoeken. Maar hij kon, die poort was te laag enzovoort. Dan hebben ze hebben de poort nog net niet afgebroken. Ze hebben gewoon de muur weggesloten naast de poort, zodat de poort ervoor pitch not. Gewoon, flauwekul, je loopt er gewoon omheen enzovoort, want anders kon de keizer er niet door. Over hoogmoed gesproken. En als je een Engelse gids hebt, die vertelt je er dan bij dat toen generaal Allenby Jeruzalem veroverde in 1917 op de Turken, weet u wel, in de Eerste Wereldoorlog. Toen stapte hij van zijn paard en ging lopend naar binnen. Maar goed. Maar dat is de Engelse variant. Vooruit. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, staden. Nou, iedereen die er komt weet dat dat niet zo is. Toch? Als je vraagt naar een plan van die stad, hoe het opgebouwd is, dat is het niet. Het is één grote doolhof. Het is één grote puinhoop waar iedereen naar eigen inzicht wat stenen opgestapeld heeft. Dat is Jeruzalem. Kortom, dit gaat niet over het Jeruzalem van onze dagen. Vers 4, waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren, tot de getuigenis Israëls om de naam des Heren te danken. Nou ja, die 10 stammen zelf al is problematisch en dat wil men ook het liefst zo houden. Maar het is duidelijk dat ze niet opgaan naar Jeruzalem om daar de Heer te aanbidden of zo. Dat u het doet, dat ik het doe, dat is waar, maar dat zijn niet de 10 stammen. Hè? En bovendien de Heer aanbidden, ja, we doen het overal, dus waarom ook niet in Jeruzalem, maar niet specifiek in Jeruzalem. Toch? Dat heb ik nog nagevraagd aan de Samaritaanse vrouw. Johannes 4, u leest het maar eens na. Maar hier gaan de 10 stammen, de stammen van Israël, gaan op naar Israël, naar Jeruzalem, naar de getuigenis Israëls, naar het huis des Heren. Want daar zijn de stoelen des gerechts gezet, de stoelen van het huis van David. Die staan er ook niet. En als dat allemaal niet op zijn plaats is, dan geldt het ook voor de volgende zin. Waar staat bid voor de vrede van Jeruzalem? Wel moeten zij varen die u beminnen. Geef u de verzekering dat als in Jeruzalem de stoelen des gerichts staan en het huis des Heren, dan heb ik Jeruzalem lief. Maar nu niet. En ik bid ook niet voor de vrede van Jeruzalem. Want de Heer zei, bid niet voor de vrede van Jeruzalem, want ik zal u niet horen. Want dit Jeruzalem is niet Jeruzalem, dit Jeruzalem is Babel. En het is ook de eerste plaats, voor zover ik begrepen heb uit de profetieën, het is de eerste plaats waar dat beeld van het beest zal worden opgericht. Het is ook de eerste plaats waar dat beeld verwoest zal worden. Daarom heet hij ook gruwel der verwoesting. Staande in de heilige plaats, enzovoorts. Zie je? Maar dit is een gebed in verband met een Jeruzalem dat na de 70ste week van Daniël herbouwd zal worden. Dat wil zeggen, herbouwd, ja, opnieuw gebouwd zal worden. En dan wel samengevoegd zal worden. Zie? Weliswaar op dezelfde plek, maar nu door een gelovig Israël. Door het gelovig overblijfsel uit Israël. Dat opnieuw de stad als het ware zal moeten veroveren. Dat opnieuw zal Israël, dat wil zeggen Kanaan, zal binnentrekken. Nu niet onder leiding van Jehoshua, maar onder leiding van Yeshua. Want men heeft de klemtonen veranderd onderweg. Ik bedoel dus niet onder Jozua, maar onder Jezus. Maar goed. Zal men het heilige land binnentrekken. Men zal zich daar vestigen en de stad bouwen. Uiteraard. En over dat Jeruzalem gaat het, middenin een antichristelijk rijk, letterlijk op aarde, waarin Babel letterlijk de hoofdstad van dat rijk zal zijn. En er wordt gebeden om de vrede van deze stad en het begin uiteraard van dit rijk van Christus op aarde. Straks in de openbaring van zijn koninkrijk en dus in de vervulling van dat gebed dat iedereen kent, uw koninkrijk komen. En als het komt, komt het eerst in Jeruzalem. En daar zal inderdaad het huis van David hersteld worden. Dus er zullen staan de stoelen des gerichts. Let ook op het meervoud. Stoelen. Zit de Heer op meer dan één stoel? Nee, in de eerste plaats stoel is natuurlijk ook overdrachtelijk. Dat is een troon altijd. Dat is maar zelden een houten ding, zou ik maar zeggen. Het is ook typologie. En het is meervoud omdat het niet alleen gaat om de Heer, maar het gaat om de Heer met zijn gemeente. Want de Heer zal met zijn gemeente de aarde, de volkeren, richten, oordelen. En daar staan de stoelen des gerichts. Waar die stoelen tot op heden staan in de hemel, krijgt de hemel dus ook overdrachtelijk de naam Jeruzalem. En daarvan wordt gezegd dat wij daar thuis horen. In de hemel dus, in de praktijk. Niettemin, wij kennen nogal wat van deze profetie. Ik nam met opzet deze twee even. De stad van de grote koning uit Psalm 48. En de stoelen waar Jeruzalem waar de stoelen van het huis van David staan, op Psalm 122 enzovoort. Maar er zijn talloze profetieën die inderdaad aankondigen dat de Heer zelf Jeruzalem bouwen zal, dat de Heer zelf Jeruzalem bewaren zal, dat de Heer zelf als het ware een muur zou zijn rondom Jeruzalem, dat Jeruzalem zal nog zijn in haar plaats, namelijk te Jeruzalem. Dat is een probleem voor degenen die het overdrachtelijk willen lezen. Het is nog zo letterlijk als je het zeggen kunt. Dat zal inderdaad zo zijn, maar dat is nog toekomst. Niettemin, de naam Jeruzalem fungeert wel degelijk als naam van heel het koninkrijk van Christus, heel het Messiaanse Rijk. Zoals het aangekondigd werd in het Oude Testament, zoals het inmiddels bestaat, maar nog verborgen en dus in de hemel, maar zoals het zal bestaan, geopenbaard op aarde. En precies inderdaad op die locatie. Want Jeruzalem is de zetel van Christus, van de koning, de residentie. Maar het is de plaats van waaruit het woord des Heren bekend zal gemaakt worden, onderwezen zal worden, over heel de aarde aan alle volkeren. En pas als dat gebeurt, dan kun je spreken over Jeruzalem op dezelfde wijze als dat Babel Babel is, omdat van daaruit de leugen verkondigd wordt. Alles wat gericht is op de verheerlijking van de mens, de vergoddelijking van de mens, want dat is het eigenlijk, is Babel. Humanisme dus, is Babel. Humanisme is een christendom waaruit men Christus heeft weggepromoveerd. Dan is Christus eruit, dan hou je humanisme over. Dat is echt waar, het is gewoon hetzelfde, alleen de Heer eruit. Nou, dan is het Babel. Gij zult worden als God. De mens neemt de macht over, de mens bestormt de hemel, enzovoorts. En het is de leugen uit Romeinen 1, zoals meen ik gezegd vanmorgen, de leugen waar men de mens stelt boven de schepper, waar het schepsel geëerd wordt boven de schepper en al dat soort zaken meer. Dat is een hoog ideaal, maar daarom is het geen goed ideaal. Het is hoog gegrepen, dat is waar, maar dat is niet nobel. Integendeel, dat is hoogmoed. Daar komt het op neer. En dus vijandschap tegen God. In het Nieuwe Testament zegt de Heer Jezus, zijn er twee mogelijkheden voor de mens. Je bent voor de Heer of tegen hem, want niemand kan twee heren dienen. Het is of de een of de ander. Het is of Babel of het is Jeruzalem. Dan neem u van mij aan, het is altijd Babel tenzij anders vermeld, dat is deze wereld. Jeruzalem is een uitzondering, maar dat is de plaats waar wij thuis horen. En hoezeer ook de idealen van Babel wellicht ons aanspreken, en hoezeer wij misschien ook denken, maar ze komen toch overeen met de idealen die de Bijbel ons aanreikt. Ik moet u zeggen, kenmerkend voor Babel is dat God er geen plaats in heeft. En eigenlijk is het zo, dat, maar daag me niet uit nou, maar eigenlijk is het zo dat alle zogenaamde dwaalleren in het christendom, zal ik maar zeggen, met elkaar overeen hebben dat men de Heer buiten de deur zet. En zijn woord. Dat is werkelijk waar. Op welke manier doet er niet toe. En dat kan de duivel ook niet schelen. Welke leugen gebruikt wordt als het maar gaat om hetzelfde ideaal. Dat is, kom aan, laat ons. En we zetten de Heer buiten de wereld. Voor dat doel hebben we hem ook binnenstebuiten gedraaid, maar dat doet er nou niet toe. Ja, daar schieten we dan zoveel dingen door de gedachte. Op alle terreinen is precies dat aan de orde. Men draait de dingen om, gaat buiten. Enzovoorts. Daar komt het op neer. Maar wat ons betreft, de gelatenbrief, de brief van de gelaten, in een wat ander verband, zegt dat het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. Dat is vers 26 van Galaten hoofdstuk 4. Dat zegt het Jeruzalem dat boven is. Kijk, het is natuurlijk Jeruzalem, maar men zou het niet verwarren met wat op de kaart staat aangegeven als Jeruzalem. Want dat is Jeruzalem dat nu is, uit vers 25. En dat is in slavernij, in dienstbaarheid. Met haar zonen of kinderen, of hoe je het maar vertalen moet. Dat is een religieus Jeruzalem. Of dat christelijk is, of joods, of islamitisch. Ja, dat maakt helemaal geen verschil. En het grootste deel van het christendom is die mening toegedaan dat het inderdaad geen verschil maakt. Bij ons ook niet, alleen wij horen er niet bij. Hoop ik. Dat is de bedoeling in ieder geval. We hebben een ander Jeruzalem. Dat bestaat wel, dat is er wel, maar nog verborgen. Wij maken deel uit van een verborgen koninkrijk. En als u zegt, maar Babel bestaat toch ook niet letterlijk als hoofdstad van de wereld, zeg ik nee, maar dat is wat de Bijbel er ook van zegt. Het heet ook verborgenheid in Openbaring 17. Verborgenheid, het grote Babylon. Maar het is hetzelfde beginsel. Het zijn twee koninkrijken tegenover elkaar. Het Jeruzalem dat nu is, uit vers 25, is eigenlijk niet Jeruzalem, dat is Babel. Dat is een spraakverwarring. En Jeruzalem daarboven is, vers 26, dat is dus de aanduiding van de verborgenheid of verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dan wel het koninkrijk Gods, of hoe het maar heet. En dat Jeruzalem is vrij. Dat wil zeggen, wie burger is van dat rijk in de hemel, met dank ongeveer aan Filippenzen, wiens burgerschap in de hemel is, die is vrij. Dat is onze moeder. In de zin van vooruit, moederstad. Want zo, die betekenis heeft die term nou eenmaal. Kortom, wij maken deel uit van Jeruzalem, maar dan een hemels Jeruzalem. Hetzelfde vindt u trouwens ook gewoon in Hebreeën hoofdstuk 12, waar gesproken wordt over een gemeente der eerstgeborenen, waar een paar keer achter elkaar hetzelfde staat. In vers 22, gij zijt gekomen tot de berg Sion, dat is ook een naam voor Jeruzalem, en de stad des levenden Gods. Niet de stad van de Joden of van wie dan ook maar, de stad van de levende, dat wil zeggen de werkzame, de actieve God, God die wat doet. Wij zijn gekomen tot de berg Sion, tot de stad des levenden Gods, wij zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem, want op aarde is het niet. Vooralsnog. Maar aan het hemelse Jeruzalem, aan dat koninkrijk, hebben wij deel. Want Jeruzalem in het verleden, na de tijd van de schrijvers van de Bijbel, om zo te zeggen, dat Jeruzalem is verwoest geworden, dat het na in de loop der tijd bij gelegenheid herbouwd is, dat is wel waar, maar het zal weer verwoest worden, er verandert gewoon niks mee. Waar het om gaat is een toekomstig Jeruzalem, herbouwd in de dagen van de wederkomst, de openbaring van Christus. En dat zullen wij meemaken uiteraard. Van hieruit kom je dus inderdaad terecht in openbaring, op de laatste bladzijde van de Bijbel, want je wilt toch weten hoe het afloopt. Nou, die is makkelijk. De laatste bladzijde van de Bijbel. Babel zal verwoest worden en Jeruzalem definitief gevestigd. Dat zijn de laatste hoofdstukken van openbaringen, daarmee van de Bijbel. In hoofdstuk 17 vindt u namelijk de introductie van die naam Babel. Nou, dat is niet helemaal waar, want in het voorgaande hoofdstuk viel Babel al, namelijk onder het zesde, onder de zesde viool, heet dat, de zesde schaal. Daar wordt ook het Oude Testament aangehaald. Er wordt gezegd, het grote Babylon is gedacht geworden voor God. Vers 9, de grote stad is in drie delen gescheurd, wat het maar wezen mag. Maar het wordt uitgelegd alsnog in Openbaring 17... in het visioen van die vrouw en dat beest, zal ik maar zeggen. En dat beest, dat dier, of hoe het maar heet, die draak, is een uitbeelding van het wereldrijk van die dagen, van de volkeren der aarde, ook uitgedrukt als vele wateren, maar dat is hetzelfde, de volkeren der aarde. En de vrouw bestuurt dat beest. En van haar wordt gezegd, zij heet, vers 5, verborgenheid. Het grote Babel, dat wil zeggen, in onze dagen is dat Babel verborgen. Officieel is dat al sinds de dagen van het Medo-Persische Rijk, waarin Babel ophield hoofdstad van de wereld te zijn. En in de praktijk sinds de dagen van Alexander de Grote, die het herbouwde als zijn hoofdstad, maar daar nooit mee klaar is gekomen, om zo te zeggen. Sindsdien is Babel verborgen en vandaar dat het volgende wereldrijk, het Romeinse, dus ook niet letterlijk Babel als hoofdstad had. En dat is weer de verklaring voor het verschijnsel dat de naam Babel overdrachtelijk wel degelijk gegeven werd aan Rome als hoofdstad van de wereld. Die heb je toch, hè? Maar Babel zelf was verborgen, ondergronds. Nou, meer zeg ik daar nu niet over, het profetische woord wel, maar ik vandaag niet. Er staat van dat Babel ook in vers 18. De vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Zwart op wit. Kortom, de residentie is het van het laatste grote antichristelijke wereldrijk. En hier wordt beschreven dat het geoordeeld zal worden. Het aardige vind ik persoonlijk van hoofdstuk 17, maar meer nog hoofdstuk 18 en een stukje van hoofdstuk 19. Daarin wordt namelijk de ondergang van Babel beschreven, dan wel bezongen, maar in hoge mate zijn die hoofdstukken samengesteld uit schriftplaatsen uit het Oude Testament. Dat wil zeggen Jesaja 13, Jesaja 14, Jesaja 23, nog eens wat, Jeremia 50 en 51. Vooral die twee hoofdstukken, overigens. Daaruit is het geciteerd. Hetgeen automatisch betekent dat deze oud-testamentische profetieën dus nog niet vervuld zijn. Ze moeten, net als Openbaring 17, 18 en 19, nog vervuld worden. Net zo letterlijk, uiteraard. Zie je? Maar van dat Babel staat in vers 5, het heet verborgenheid, het heet het grote Babylon, omdat het Grieks is, heet het nou Babylon. De moeder der hoeren, u weet, Jeruzalem dat boven is, is ons aller moeder. Deze stad heet de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. En in die streek van de wereld weet men heel precies wat de uitdrukking de moeder van betekent. Wij weten het langzamerhand ook, geloof ik. Hè? Als het ware het prototype en de oorsprong, de moeder van enzovoort. Daar hebben ze het uitgevonden, zeggen wij in wat eenvoudiger Nederlands. De moeder, de hoererijen en de gruwelen der aarde. En hoererijen en gruwelen der aarde is gewoon afgoderij. Het zijn de woorden bij uitstek die in het Oude Testament gebruikt worden ter aanduiding van afgodendienst. Dat heet hoererij, want de betekenis van hoererij is primair die van ontrouw. En gruwel ook, ontrouw. En daarom zijn het synoniemen. En daarom heet zij de hoer. En als Israël andere goden dient dan Jehovah, heet Israël ook de hoer in het Oude Testament. Wordt allemaal uitgebreid beschreven. Maar die ontrouw, dat wil zeggen, die dienst aan andere goden, is uitgevonden in Babel. Hoewel het daar nog niet eens zozeer om een specifieke god ging oorspronkelijk, maar het ging er maar om dat de enige echte god daar geen plaats zou hebben. Hebben we die? Daar komt dan een ander voor in de plaats, maar die heeft helemaal geen naam. Dat maakt ook verder niet uit. De duivel, er zijn natuurlijk wat, hoe noem je dat? Er zijn wat termen waarmee hij beschreven wordt, maar een naam heeft hij niet, hè? Je kan hem dus ook niet aan. Allah is geen naam, dat is gewoon een Arabisch woord voor God. Net als Eloah uit het Hebreeuws en het meervoud Elohim. Hij heeft geen naam. En zij gebruiken ook de termen, ja, wat moet je als hij geen naam heeft, noemen ze hem ook de eeuwige, de almachtige. Je mag er niet om lachen, maar de Joden, die officieel, als ze tenminste orthodox zijn, weigeren de naam des Heeren uit te spreken. Hoe noemen zij die God dan? De eeuwige, de almachtige, ze noemen hem net zo. En als men niet al te orthodox is, zowel aan de Joodse kant als wellicht ook aan de islamitische kant, dan zegt men, nou ja, het is gewoon dezelfde, de eeuwige, de almachtige. En in het christendom, daar wordt de naam van Jehovah überhaupt niet gebruikt. Nou ja, hoogst zelden. En dan krijgt men meteen ruzie over de uitspraak. Dat heb je nooit, hè, met andere namen. Over hoe die uitgesproken worden, dat je daar ruzie over krijgt. Maar de naam van Jehovah wel, enzovoort. En wat betreft de naam waaronder wij hem kennen. Via het Nieuwe Testament, de naam van Jezus, het is dezelfde. De naam van Jezus, die naam wordt ook steeds minder gebruikt. Is het u wel eens opgevallen? Nee, ook onder de evangelischen. Vroeger hadden wij het over de Heer Jezus, daarna werd het Jezus. Want afstandelijk Jezus zus en Jezus zo. En daarna heeft men de naam maar helemaal laten vallen. Dat was eigenlijk logisch, dacht ik. En nu is het God zus en zo. De evangelische die tegen mij sprak over dat God degene is die de mensen inspireert, waar alle inspiratie van had het ook over God. Hij had het niet over de Heer Jezus. Was ook opmerkelijk. Nou goed. Maar zo gaat dat tegenwoordig. Men kent zijn naam niet. Maar goed, het gaat er ook niet om dat men de naam van de duivel zou eren. Het gaat er maar om dat men God niet eert. Dan is men in het voetspoor van de duivel. Duivel overigens is zo'n titel. Nou ja, het is een woord. Diabolos. De dooreenwerper. Degene die verwarring sticht dus. En zo kom je toch bij Babel terecht. Satan, dat heb ik je al vaker uitgelegd. Men doet altijd heel netjes over het woord, maar het is gewoon ons woord shit. Want dan doe ik het toch maar in het Engels, denk ik. Maar dat is wat het is. Afval. Oh, shit. Hè? Dat is de duivel, dus, dat woord is dat. Hè? Wat heb je nog meer? Beelzebul heb ik gehad. Weer de vliegen, we hebben nog meer. Op openbaring, Abaddon. Oh, die moet ik ook maar even lezen. In openbaring 9 is dat, geloof ik. Dat komt heel goed uit. In openbaring 9 gaat men nou niet om de specifieke omstandigheden, maar hier wordt een bepaalde fase beschreven in de 33 jaar van grote verdrukking tussen de 70ste week en het begin van de 1000 jaren. En bij die gelegenheid staat er in hoofdstuk 9 van Openbaring vers 1. De vijfde engel heeft gebazuind. Toen denk je, het gaan zeker geestelijke dingen plaatsvinden. Het is een vijf. En dat is ook zo. De vijfde engel heeft gebazuind. En ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde. En haar werd gegeven. Want de ster draagt een jurk. En haar werd gegeven. De sleutel van de put. Namelijk van de afgrond, wat lazen we? De kuil, hè? In openbaring 14. Nou goed. De sleutel van de put des afgronds, bewaar die uitdrukking even, heb ik zo nodig. De sleutel van de put des afgronds. Er is iets met die sleutel. En zij heeft de put des afgronds geopend en er is rook opgegaan uit de put, rookwolken en geestelijke dingen. Ging uit de put des afgronds als de rook eens groot en ovens en de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde en hun werd macht gegeven gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. Dat wil zeggen, het venijn zit in hun staart. En hun werd gezegd dat het gras der aarde niet zouden beschadigen, nog enige groente, nog enige boom, dan de mensen alleen die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. De ongelovigen dus. Hè. En hun werd gegeven dat zij de mensen pijn zouden doen, maar ze zouden hem niet kunnen doden. Ze worden daarna beschreven, vers 7, sprinkhanen, paarden, tot de oorlog bereid, kronen, goud, aangezicht als van de mens. Haar als haar der vrouwen, tanden als tanden der leeuwen. En ze hadden, het was dus langharig tuig, begrijp ik. Ze hadden borstwapenen, rijtuig. Borstwapenen als ijzeren borstwapen. En dat is hard en vermaald en verbreekt, weet u wel. En het gedruis van de vleugel was als gedruis der wagen van die vele paarden naar de strijd lopen. Ze hadden staten der schorpioenen gelijken en waren angels in hun staten. En hun macht was de mensen te beschadigen. 5 maanden. Hier vind je dus geestelijke machtheden, machten die losgelaten worden over de aarde. Uit de afgrond afkomstig. En ze hadden ook een baas. Maar je weet wie die baas is. Toch? Maar hij heet hier in het Hebreeuws Abaddon. En in de Griekse taal had hij de naam Apollyon. Nee, niet Apollo, Apollyon. Van Apollumi. Verloren gaan, verderf. U weet wel, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Verderven is Apollumi. Ook vertaald met verloren gaan, maar het is eigenlijk het verderf. En Abaddon komt van het Hebreeuws Abad. Dat is verderf. Maar u weet wie daar de baas van is, wie het verderf heeft uitgevonden. U weet wie degene is die het geweld des doods heeft. Dat is dus de duivel. Ja. Maar hier wordt een deel van zijn personeel, dat tot nu toe nog gevangen zit, losgelaten. Als u mij vraagt, of de Bijbel zegt er verder niks over, of het zijn die lui, die engelen, die in Tartarus bewaard worden. Dat wordt ons nog net op het nippertje voor openbaring medegedeeld in de brief van Judas. Waar gesproken wordt in Judas, vers 6. De engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen hemelse woonsteden verlaten hebben, heeft hij tot het oordeel des grotendags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Ergens beneden worden opstandige engelen bewaard, in afgrond. En een paar bladzijden verder terug in 2 Petrus 2 vers 4... Want indien God, 2 Petrus 2 vers 4, indien God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebben, de overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, dus dat putten der duisternis feitelijk, om tot het oordeel bewaard te worden, enzovoorts. Er zitten dus van die lui opgesloten, tot de dag des oordeels, dan wel tot het oordeel, achtereenvolgens in Judas en in 2 Petrus. Natuurlijk, bij oordeel kun je meteen denken aan het oordeel op de jongste dag. En daar zullen ze ongetwijfeld ook geoordeeld worden. Maar ik hou het toch op de andere optie, voorlopig. Dat wil zeggen eerst. Namelijk, het heette in Judas, heette het de dag des oordeels, toch? Enzovoort. Het lijkt mij toch voor de hand te liggen dat dat de dag des Heer is en de dag zijns hittige toorns. Want de dagen van zijn wederkomst zijn dagen van oordeel. Heb u dat? Bovendien, er stond, God heeft de engelen niet gespaard. Implicerend dat zij in zeker opzicht geoordeeld werden, en dus waren, in het verleden. Via dat oordeel zitten zij gevangen. Maar dat is niet het eindoordeel. Dat moet nog komen in de toekomst. Maar ze worden bewaard tot de dag des oordeels, wanneer ze dus blijkbaar weer losgelaten worden. Lijkt mij. Ze hebben al heel wat op hun kerfstok. Dat is modern woord voor een geweten. Een kerfstok. Nee, voor een modern geweten dan, hè. Vooruit maar weer, hè. Maar er komt nog het een en ander bij. Zij zullen losgelaten worden. In de toekomst. Maar daarna ga ik gauw naar Openbaring hoofdstuk 19. Nee, hoofdstuk 20. Vers 1. Ik zag een engel afkomen uit de hemel. Hebben de sleutel des afgronds. Die moesten we bewaren, want die hadden we nog nodig, weet u wel. Heeft de sleutel des afgronds. en een grote keten in zijn hand. Als attribuut gaat om gevangenschap in de afgrond. En hij greep de draak, de oude slang, welke is de duivel en Satanas. Het is hier iets korter dan in Openbaring 12, maar het is de draak, de oude slang, de duivel en Satanas. Hij bond hem 1000 jaren, hij had niet 1000 jaar nodig om hem te binden, maar hij bond hem en dat bleef zo voor 1000 jaren, uiteraard, hè. En wierp hem in de afgrond en sloot hem daarin en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou totdat de 1000 jaren zouden geëindigd zijn. En daarna moet hij in kleine tijd ontbonden worden. Als nou de duivel gebonden wordt en na 1000 jaar weer losgelaten, dan kan het toch ook dat andere engelen die hun beginsel verlaten hebben, gebonden zijn geworden in de afgrond en na verloop van tijd weer losgelaten worden. En dat is kennelijk wat er gebeurt in de toekomst. Maar wat er uiteindelijk gebeurt is dus dat die twee beesten, het beest en de valse profeet, maar dat is hoofdstuk 19, vers 19 en 20, dat die gebonden worden, gevangen genomen worden en van de aarde verwijderd worden. Dat wil zeggen, die ene, die kwam uit de hemel, komt op de aarde terecht, maar vanaf de aarde komt hij onder de aarde terecht. Als hij uit de hemel geworpen wordt, moet hij zijn beginsel verlaten, zijn hemelse lichaam. En komt hij op aarde in een aards lichaam, want zo heet het. Maar van daaruit zal hij terechtkomen waar alle aardse lichamen terechtkomen, namelijk in het dodenrijk. Dat is de normale gang van zaken. En hij komt daar ook terecht. En Jesaja 14 bezong de gebeurtenis feitelijk, hè. Waarna dit Babel dus verwoest is. Want de verwoesting van Babel vinden we, het oordeel over Babel vinden we in hoofdstuk 17 en meer nog in hoofdstuk 18 en een stukje van 19. Daarna in hoofdstuk 19 wordt gezegd dat Christus de heerschappij heeft inmiddels vanaf hoofdstuk, of vanaf vers 6 is het eigenlijk. En aan het eind van dat hoofdstuk het binden van Satan en dat beest en het personeel, zal ik maar zeggen, al die andere vliegen of schorpioenen of wie het maar waren. En daarna vinden we de beschrijving van de 1000 jaren en dan nog een stukje dat ze weer losgelaten worden, zal ik maar zeggen. Daar wordt niet al te veel over gezegd. Daarna de beschrijving van wat wij populair noemen de jongste dag, min of meer ontleend aan het Johannesevangelie. En dan in hoofdstuk 21 lezen wij over een visioen, over een heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, vers 2, nederdalende van God uit de hemel en uiteraard naar of op de aarde. Nederdalen van Jeruzalem. Babel is definitief verwoest, beëindigd in de voorgaande hoofdstukken en daarmee de heerschappij van Satan, of andersom, heerschappij van Satan en daarmee Babel. En te verwachten was dat daarna definitief Jeruzalem gesteld zou zijn of zou worden op aarde. Dat is ook zo en dat wordt ons hier ook beschreven. Maar wij zouden consequent moeten zijn en begrijpen wat dit visioen, want dat is het, wat het eigenlijk voorstelt. En dat zeg ik nu in een paar woorden. Ik heb er wel eens uitgebreider over gesproken, dus vooruit maar. Maar in dit visioen ziet Johannes de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit de hemel. Wel nu, dat is verhoring van het gebed. Uw koninkrijk, want dat is toch Jeruzalem? Uw koninkrijk komen, u wil geschieden gelijk in de hemel, waar Jeruzalem eerst is, dit nieuwe Jeruzalem, alzo ook op de aarde. Maar vergis u niet. Deze hoofdstukken hebben in belangrijke mate geleden onder het idee dat het hier gaat om een stad die gezet zal worden op een straks vernieuwde aarde, omdat men dat in de voorgaande versen gelezen heeft, een nieuwe hemel en nieuwe aarde enzovoorts. Ik moet u zeggen, Dat is een misverstand. De hoofdstukindeling is ook ongelukkig. Want vers 1 zou je moeten lezen bij de voorgaande pericoop. De woorden, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan en de zee was niet meer. Horen kennelijk bij het voorgaande gedeelte. Dat begint in vers 11. En waar gezegd wordt dat deze oude hemel en aarde inderdaad wegvloden. En nadat ze weg zijn, staat er in inmiddels 21 vers 1. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daarmee is die pericoop compleet. En daarna krijgen we gewoon opnieuw een visioen. Maar dat nieuwe visioen gaat maar niet over een nieuwe aarde, waarop een voorgefabriceerde stad vanuit de hemel nederdaalt. Dat is een heel hardnekkig, maar ook noodlottig misverstand. Gelukkig houden degenen die dat zo zien zich daar niet consequent aan. Als ze de rest van, van het hoofdstuk bespreken. Gelukkig niet, want dat kan ook eigenlijk niet. Want waar het werkelijk over gaat, is natuurlijk over het koninkrijk van Christus, dat allang tot stand gekomen is in de opstanding van Christus, waaraan gebouwd gewerkt wordt in onze tegenwoordige tijd, want wij maken daar deel van uit. Het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder, dat is dat verborgen koninkrijk tot in onze dagen. En het zal ooit in een keer niet meer verborgen zijn, maar op aarde geopenbaard worden, namelijk in de openbaring van Jezus Christus en dus in de openbaring van zijn koninkrijk. Maar de vraag is, wanneer is dat? En het antwoord is, niet na de jongste dag, niet pas op een nieuwe aarde, maar meer dan 1000 jaar daarvoor. In de periode waarover het grootste deel van openbaring systematisch spreekt. In de dagen van de wederkomst van Christus. Dan daalt dat Jeruzalem neder, dat koninkrijk namelijk. En onderdeel daarvan is dat niet een geprefabriceerde stad nederdaalt op, laten we zeggen, de berg Sion, maar onderdeel daarvan is dat het hele gebied van Jeruzalem en de berg Sion eerst gereinigd zal worden 7 maanden lang, want het is een heidenswerk, maar het wordt gedaan door gelovigen. Het gebied wordt gereinigd, er worden alle lijken onder andere weggeruimd. De Bijbel beschrijft dat in, wat het maar was, in Ezekiel 39, dacht ik, maar vooruit. Daar wordt dat allemaal beschreven. Dan moet de hele plaats opnieuw bouwrijp gemaakt worden. Ik weet niet wat dat betekent, maar het heet zo, bouwrijp maken. En daarna moet het plan op tafel komen, zal ik maar zeggen. En wordt de stad gebouwd. Een stad welks architect, hoe heet dat, een bouwmeester, opperbouwmeester, God is, enzovoort. Hè. Wie? De vrijmetselaars. Nee, de enige echte opperbouwmeester. Kom.
Bijvoorbeeld, ja.
Dat je vindt sporen van die waarheden overal in de wereld terug. Hè. De duivel maakt zich meester van die dingen. Hè. En dan lijkt het net de waarheid, maar het is een verzameling leugens in de praktijk. Hè. Nee, maar als dat nieuwe, dat Jeruzalem nederdaalt, is het er al eerst. Het is er vandaag. En het is waar wij burgers van zijn. Zie? En dus wat beschreven wordt is niet maar toekomst, het is in deze dagen ook al realiteit, alleen het moet nog nederdalen. Maar als er staat dat de poorten van die stad wijd openstaan en dat, dat iedereen erin kan, die erin wil, enzovoort, ja, dat is in onze dagen. Hè? De deur staat altijd open en het licht brandt. Oh nee, dat was een ander lied. Maar er was wel sprake van licht, dat het lam zelf zal haar kaars zijn. Er staat dat Christus zal zijn, alle, of God zal zijn, alles in allen. Maar die kennen wij al lang uit Colossense. Christus is alles in allen, in ons. Die burgers zijn van dat Jeruzalem. Zie? En als er staat, er zal geen, God zal alle tranen, vers 4, van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan, rijmt dat volledig op 2 Korinthe 5. Het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden, want wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Ik heb eens iemand horen concluderen, nou ja, daar zijn dan dus nog in dat nieuwe Jeruzalem toch wel tranen. Dat staat er toch. Zeg, hoezo is het nou? Anders kan God ze niet afwissen. Dus ze moeten er wel zijn. Hè? Nou ja, en daar wordt een theorie aan opgehangen over een periode na de jongste dag. Want men gaat ervan uit weer dat dit na de jongste dag is. En dat er dus nog een periode is van lijden. Maar als die periode weer voorbij is, dat is weer een eeuw, weet u wel. Dan komt daarna, komt het allemaal goed, dan worden alle tranen definitief uit. Dan zijn er geen tranen meer. Ik zal het niet verder verklaren wat eraan opgehangen wordt. Want het doet er nou niet toe. U zou moeten begrijpen dat het de beschrijving is van uw en mijn positie in onze tegenwoordige tijd. Er zijn tranen, ja. Maar de heer wist ze af. En wat de dood betreft, ja, het is maar hoe ernstig je dat begrip wil nemen. Maar fundamenteel, God heeft het niet gedaan, Hebreeën 2. Degene die het geweld des doods heeft, of had, wat er maar staat, dat is de duivel. Opdat wij niet heel ons leven lang aan de slavernij van de dood, van het verderf, staat er, dienstbaarheid der verderfenis, onderworpen zouden zijn. Dat is onze tegenwoordige positie. Wij moeten soms afscheid nemen, maar om dat nou dood te noemen, nou ja, we willen ons wel aanpassen aan het gangbare jargon. Maar bijbels is het niet. Het heet hardnekkig in de Bijbel, degene die ontslapen zijn. Hij is niet dood, hij slaapt. Ik bedoel, en daar gaat men ook mee weer aan de halen, zegt, dan zie je wel in de dood is geen bewustzijn, want als je slaapt ben je niet bij bewustzijn. Jongens, alsjeblieft, doe nou niet zo onbenullig. Begrijp nou waarom die woorden gebruikt worden. Iemand die in Christus gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Zo iemand zal de dood niet zien. Niet omdat hij slapend de dood ingaat, maar omdat hij überhaupt de dood niet ingaat. Zie? Kortom, daar is geen dood meer. Nog rouw, nog gekrijt als synoniemen daarvoor, enzovoort. De eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dat is wat het beschrijft, hè? En de deur staat nog open. De uitnodiging is nog steeds aan de mens om zich te melden in dat Jeruzalem, maar men woont liever in Babel. Meer verheffend voor de mens. Houdt de mens in ere. Babel is per definitie humanistisch, overigens, enzovoorts. En heeft men ook niet te maken met iemand die wellicht ons hoofd zou zijn, of die een plan zou hebben met ons levens. Onze levens, want wij hebben autoriteit, dat weet u langzamerhand, hebben wij afgeschaft. Toch? Dat is er niet meer. We willen niemand boven ons hebben, de macht aan het volk. En dat wordt als evangelie verkondigd over de wereld. Democratie. Ook een omkering van de werkelijke. Een volk zou geregeerd worden, maar niet door het volk, mag ik hopen. Er komt er niks van terecht. Hè? Al die partijen zijn toch trouwens allemaal gedesillusioneerd door hun kiezers. He? Nou, het volk heeft het toch voor het zeggen dan. Dat komt toch niet goed. Ze zeggen, ja, maar wij moeten het volk beter vertellen, beter uitleggen enzovoort. Ja, ze eerst hersenspoelen en ze dan de macht geven. Kom nou toch, zeg, wat een onzin is dat toch allemaal. U begrijpt, die problemen in de wereld krijg je nooit meer weg. En iemand die zijn mond opentrekt en vragen stelt, daar krijg je dus problemen mee. He? Die moesten ze verbieden, zou ik maar zeggen. He? Heb je dat ook gemerkt van Wilders? Dat vind ik vermakelijk, vind ik dat. He? Ik heb nog nooit iemand horen uitleggen dat Wilders ongelijk heeft. Ik heb alleen horen uitleggen dat hij die dingen die hij zegt niet moet zeggen. Dat vindt men niet gepast. Ik zeg niet dat hij de waarheid spreekt, dat maakt me trouwens allemaal geen bal uit. Hij zou tot geloof moeten komen, en dat geldt voor alle anderen ook. Alle Nederlanders, voor de hele wereldbevolking geldt, dat maakt verder niet uit. Maar het is altijd dat verhaal, hè? Men wil bepaalde dingen niet horen. Zie. Men kiest liever voor de macht van de mens, de verhoging van de mens, ieder mens een kroon. Enzovoort. Maar u weet hoe het is, alleen in de gemeente krijg je dat. Hè? Althans was het de bedoeling, hoewel sommigen het ook niet willen. Die kiezen in hun leven als kind van God ook voor Babel. Maar ja, daar zijn geen kronen meer te halen voor ons. En van de Heer krijg je ze dan ook niet, hoor. Nee, ik sta te bedenken, wat had die Aga nou toch nog meer bij zich? Een Babylonisch Kleed. Niet in kroon, toevallig. Nee, goed, dat doet er ook niet. Ik zal het nazoeken, dat beloof ik u. Ik zeg alleen niet wanneer. Maar in ieder geval.
Een is overkleed, 200 zilveren, sikkelen zilvers en een gouden tong. Welke gewicht was 50 sikkelen?
Een gouden tong?
Ja.
Die kan liegen. Nou ja, doe maar weer. Maar wat beschreven wordt hier is dus gewoon... En dat moet u weten, daar gaat het me vandaag alleen maar om. Dat u begrijpt dat Jeruzalem de aanduiding is van het koninkrijk van Christus. En wij hebben naar Deland, daar is onze plaats. Niet in Babel, in de prediking, heel de Bijbel door, is altijd geweest, gaat uit. Van wat per definitie Babel is. Overal waar God buiten de deur gezet wordt, heeft men hoge idealen. Hogere. Dat wil zeggen, idealen die reiken tot boven God. Men wil zich van God meester maken. Men wil God aan zich onderwerpen. Ze dienstbaar maken als personeel enzovoorts. Ondergeschikt maken aan menselijke idealen, menselijke filosofie en wat het allemaal maar wezen mag. En de Bijbel zegt, sorry, dat zeg ik nu, sorry, erbij. Ik heb geen andere boodschap. De Bijbel zegt, gaat uit van haar. De eerste boodschap van Gods wegen aan een mens was... Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Daar kwam het op neer. Moest een andere positie innemen. Letterlijk van Sinear, van het tweestromenland, naar Canaan. En zo is het altijd gebleven. In onze dagen nog steeds. En als we niet trouw zijn aan de Heer, hem niet als onze koning of hoe dan maar heet erkennen, dan horen wij thuis in Babel. Dan maken wij deel uit van dat systeem, maar dan zal ons ook het oordeel treffen wat over Babel werd aangekondigd. En dat is dus wat je in de geschiedenis van Israël ziet. De Heer niet trouw, dan terug naar Babel. En bid niet voor de vrede van Jeruzalem, maar bid, zei Jeremia, nou zei de Heer tot Jeremia, bid voor de vrede van de stad waarin ik u gevankelijk heb doen wegvoeren enzovoorts. Ik kan voor van alles bidden, maar niet voor iets dat onderdanig is, onderworpen is aan de beginselen van Babel. Dat is waar het over gaat. De hele wereld om ons heen is Babel en wij zijn eruit gegaan. Tenminste, ik ben oud genoeg langzamerhand om dat te kunnen vertellen. Wij zijn eruit gegaan, maar we moeten blijven doorlopen, want Babel haalt ons in. Altijd maar weer. Altijd maar weer dat met die menselijke overleggingen, die menselijke ideeën, we moeten toch meer zus en we moeten toch meer zo. Wij moeten helemaal niks. Wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee Christus ons geroepen heeft. En we zouden staan in de vrijheid waarin Christus ons geplaatst heeft. Opdat we in die vrijheid aan die roeping zouden deel hebben. In de vrijheid van Jeruzalem hebben we deel aan deze hemelse roeping. Een roeping tot eerstgeboorterecht, tot koningschap en priesterschap. Dat is de situatie in onze tegenwoordige tijd. Het heeft met de wereld, alle menselijk denken heeft het niks van doen. Het heeft niks van doen met uiterlijke vormen. Het heeft slechts van doen met individuele gehoorzaamheid aan het woord des Heren. En mocht het op u van toepassing zijn, wie de schoen past, trekken hem aan. Zit u in Babel? Eruit. Daar hoort u niet thuis. En zolang u dat Babylonisch kleed bij u hebt, zal ik maar zeggen, staat het werk des Heren stil. En wordt aai niet veroverd, om zo te zeggen. En dat geldt voor uw individuele leven, geldt automatisch ook voor al die organisaties die zich aan Babel conformeren. Of ze zich christelijk noemen of niet, heeft er weinig meer mee van doen. Het werk van de Heer daar? Wel, nee. De prediking is slechts, ga uit. Uit die stad, van buiten de legerplaats. En dat is niet maar Jeruzalem, dat is Babel. Buiten de legerplaats zou men de Heer ontmoeten. Dan woont men misschien in tenten, dan is men misschien een vreemdeling en bijwoner in deze wereld. maar hij is mijn erfgenaam van de belofte die God gedaan heeft. En hoe dan ook, dit Jeruzalem mogen dan verborgen zijn voor de wereld, maar op een of andere wijze zal in de toekomst alsnog dit Jeruzalem geopenbaard worden. En wij uiteraard ook, omdat wij burgers van dat Jeruzalem geworden zijn. En wij willen de Heer daar ook nu voor danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij u mogen kennen als onze Vader. U die ons getrokken hebt uit deze duistere wereld tot uw wonderbaar licht, opdat we in dat licht zouden wandelen. We danken u dat u ons de ogen wilt openen voor dit rijk van Satan ook, opdat wij zouden weten dat we daar buiten zouden blijven. Dat we daar geen plaats hebben, in tegendeel. En dat als we daar toch onze plaats verkiezen, dat u ons daar niet zegenen kan. Omdat er dan een ban op ons ligt. Maar we danken u dat we met vrijmoedigheid mogen uitgaan tot ons eiland zelf, buiten de legerplaats. Weliswaar zijn smaadheid daar dragende, maar daar ook delende in zijn heerlijkheid. En in elk geval in de beloften die gedaan zijn. Wij danken u daarom voor dat woord dat u ons gegeven hebt. Waaruit wij mogen leren verstaan dat niet onze idealen er ook maar enigszins toe doen, omdat ze toch niet bereikbaar zijn, maar dat het slechts toe doet dat wij ons voeden met dat woord dat u ons gegeven hebt. En daarmee ons laten bekrachtigen met uw kracht, opdat we niet in Babel, maar in Jeruzalem zouden wonen. En daar zouden wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt als gemeente van eerstelingen. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan. En dat waar wij ook zien dat wij als gelovigen een overblijfsel zijn slechts in deze wereld, dat we niettemin als een klein volk van u niettemin krachtig zijn, omdat u ons die kracht verleent die wij nodig hebben. Dan mogen we ons realiseren dat uw kracht volbracht wordt in onze zwakheid. En hoewel ons dat geen eer van de wereld oplevert, rekenen wij erop dat wij van u eer zullen ontvangen, want dat is wat u beloofd hebt. Daarom vragen we u, wees u ons nabij. In de tijd die voor ons ligt, waarin we elkaar misschien niet zullen ontmoeten, wees u ons nabij. Bekrachtigt u ons met die kracht van uw genade, opdat wij zouden wandelen waardig het evangelie, waardiglijk Goden, in het bewustzijn dat wij hier geen blijvende stad hebben, maar dat wij zoeken die toekomende. Wees u ons nabij, om Christus wil. Amen.